Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan in een leesdienst broeder J.A. Baks. Harry Bodewits is de organist. Er zijn twee collecten voor onderhoud gebouwen en voor het jeugdwerk hier in de Zuidoverkerk. De deurcollecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachtscentrum en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster N. Versloten Moret, Zorgcentrum Vredonk, kamer 109. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 320. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 320, de verzen 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 27. De verzen 1 en 7. In de nieuwe berijming. Psalm 27, de verzen 1 en 7. In de nieuwe berijming zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 32. De verzen 2 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 32, de verzen 2 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed zingen we eerst uit de opwekkingsbundel, nummer 122. Ik vermag alle dingen in hem. Het kinderlied, opwekkingsbundel 122. Na de schriftlezing zingen we Psalm 131. In de nieuwe berijming. Psalm 131, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 25, de verzen 2, 4 en 7. Psalm 25, de verzen 2, 4 en 7 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 423. Uit het liedboek Gezang 423 zingen we tot slot. De schriftlezing, broeders en zusters, dat zijn drie gedeelten uit Filippenzen. Een gedeelte uit Filippenzen hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 11, uit hoofdstuk 3, de verzen 17 tot en met 21, en hoofdstuk 4, de verzen 10 tot en met 13. Ik zal even herhalen. Filippenzen hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 11. Hoofdstuk 3, de verzen 17 tot en met 21. En hoofdstuk 4, de verzen 10 tot en met 13. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanavond om 7:15. Om 7:15 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, luisteraars thuis, gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal voorgaan broeder Hans Baks. En vanavond om 7 uur begint de dienst. En dan zal het voorgaan dominee Esther uit Schravenmoei. Morgenavond begint de dienst om 7:30. En nieuwjaarsdag begint de dienst om 10:30 ochtends. In beide diensten zal voorgaan dominee Vogel. Volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan dominee van der Ree uit Capelle aan de IJssel. Wij feliciteren Arend Jan en Anneke Hartman de Rijken. Daar is vorige week zondag een meisje geboren. Ze noemen haar Emilie. De deurcollecte is bestemd voor het Diaconaal Aandachtscentrum. Daar zal u tijdens de collecte wat meer over verteld en laten zien worden. En zo even heb u een alfa filmpje gezien, als het goed is. De alfa begint op 30 januari. En dat duurt zo'n 12 weken. 12 woensdagavonden is dat. En nog een weekend. We willen u vragen om, als u mensen weet die u daarheen zou willen hebben, om ze op te geven. Er liggen opgaveformulieren in de hal van de kerk. En voor informatie en vragen kunt u terecht bij Leni Domburg. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 320, vers 1 en 3. Zingt een nieuw lied voor God de Heere en wees van harte zeer verblijd. Laten we dat doen.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat is de tekst waar we vanmorgen over na willen denken. Alle dingen in hem. Bij hem mogen we kracht vinden voor het leven van elke dag. Psalm 27, daar mogen we ook in uitzingen dat we een God hebben in de hemel die ons licht en ons heil wil zijn. Een God die getrouw is, die getrouw blijft en ons wil helpen in het leven van elke dag. Daarom mogen we daarvan zingen met de versen 1 en 7 van Psalm 27 in de Nieuwe Berijning. Psalm 27, vers 1 en 7. Luisteren we nu naar de wet van God. En zo mogen we, als ons die spiegel wordt voorgehouden, de wet beantwoorden met het zingen van Psalm 32, vers 2 en 3. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte, van wat boven de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben de naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen, die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in de steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de wet wordt samengevat in Matteüs 22, de versen 36 tot 40. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. Het tweede eraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zullen we, voordat we de Bijbel openen, samen Gods aangezicht zoeken? Trouwe God en Vader in de hemel, wederom brengt u ons vanmorgen samen. Samen als gemeente van Christus. Samen om elkaar te ontmoeten. Samen te zingen. Samen te bidden. Samen te luisteren naar uw woord. U maakt zich ook vanmorgen weer aan ons bekend. En wij kunnen hier ongestoord bij elkaar komen. Ongestoord. Want dat is voor heel veel christenen in deze wereld niet van toepassing. Want steeds meer bereiken ons signalen dat de kerk meer en meer vervolgd wordt. We denken aan de situatie in de Arabische landen. In een aantal Afrikaanse landen. We bidden voor zoveel christenen in deze wereld die dagelijks te maken hebben met vervolging, met verdrukking. Ja, soms hun leven moeten bekopen met de dood. Enkel en alleen omdat ze met u willen leven. Heren, we bidden voor hen. Bidden dat ze, ondanks alle strijd en alle gevaren toch ook, hun hoop op u zullen blijven vestigen. Standvastig zullen blijven. Heren, voor ons is het allemaal zo gewoon. Zondag aan zondag komen we hier samen. Luisteren we naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, we moeten u belijden dat het zo makkelijk langs ons heen gaat. Dat we vaak weer, als we de kerk verlaten hebben, weer opgaan in de waan van de dag. Heren, wat is het nodig om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En ook daar daadwerkelijk consequenties aan te verbinden. Want leven met u is niet vrijblijvend. Leven met u betekent luisteren, gehoorzaam zijn aan wat u te zeggen hebt. Leven met u betekent ook soms het kruis opnemen. Luisteren naar uw woord, met u de weg door het leven gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Dat vraagt strijd, dat kost strijd. Maar Heer, u wilt ons zoveel geven. We mogen in Christus zoveel ontvangen. Leer ons dat ook steeds meer zien. Ook vanmorgen als we samen de Bijbel gaan openen. En dan bidden we ook, Heren, of u door uw geest ook wilt werken in onze harten. Wilt laten zien wie u werkelijk wilt zijn voor ons. Wat u ons wilt geven in hem. Want, Heren, u geeft mild en overvloedig. Als we met u die weg door het leven gaan, dan mogen we rust en vrede vinden. Een rust en een vrede die alle verstand te boven gaat, zo zegt de Bijbel. Heren, als we zo de Bijbel openen, dan bidden we ook om uw zegen. Om het werk van uw geest, ook deze morgen. Wilt u zo in ons midden zijn, zoals u dat ook zelf beloofd hebt. Dit vragen wij u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel, gaan we eerst een kinderlied zingen. Jongens en meisjes, we gaan vanmorgen luisteren naar een preek over de apostel Paulus. Paulus was een zeer gelovig man. Iemand voor wie de Heer Jezus erg belangrijk was. Maar zijn leven was niet altijd gemakkelijk. Paulus heeft heel veel meegemaakt. Maar ondanks dat kon hij toch zeggen: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat lied gaan we nu met elkaar zingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik wil graag 3 schriftgedeelten met u lezen. En wel Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. En daar staat het volgende. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel en één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van de dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. En dan lezen we met elkaar Filippenzen 3, vers 17 tot 21. Filippenzen 3, vers 17 tot 21. Weest alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande, ze zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. En als laatste lezen we Filippenzen 4, vers 10 tot en met 13. Filippenzen 4, vers 10 tot en met 13. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat is ook het thema van deze morgen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Als inleiding op de preek willen we met elkaar zingen Psalm 131, versen 1, 2 en 3 in een nieuwe berijming.
Thank you.
gemeente van ons Heer Jezus Christus. De apostel Paulus is aan het einde van zijn veelbewogen leven gekomen. Je zou kunnen zeggen, het is oudejaarsavond geworden in zijn leven. De brief van de Filippenzen is waarschijnlijk een van zijn laatste brieven. Een van de laatste brieven die hij geschreven heeft. En nu lijkt het wel alsof de apostel in zijn laatste brieven steeds persoonlijker gaat spreken over de genade van God in zijn leven. En in deze brief van de Filippenzen valt tenminste op hoe vaak door hem de ik-vorm wordt gebruikt. Meestal klinkt de ik-vorm nogal verdacht. Mensen die het goed met zichzelf getroffen hebben, hebben het woordje ik voor in de mond. Zulke mensen kom je vandaag nogal eens tegen. We beleven zelfs een heel ik-tijdperk. Meer dan ooit zijn mensen zich bewust van hun eigen persoontje. Ik vind, ik weet, ik zal, ik doe, ik moet, ik mag. Voor de ander is er niet of nauwelijks ruimte. Zo ook niet voor de Heere God. Ons ik zit op de troon en God ligt aan de voeten. Nu zegt Paulus ook ik. Opvallend vaak zelfs in deze brief. Maar bij hem ligt het radicaal anders. Want het ik van Paulus, natuurlijke hart en leven, is gekruisigd. En in de gelaten brief heeft hij dat heel kernachtig onder woorden gebracht als hij zegt: met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet met mijn ik, maar Christus leeft in mij. Het is dus uitgesloten dat apostel Paulus zichzelf bedoelt als hij zegt: ik. Heerlijk is dat. Wanneer Paulus de eerste persoon enkelvoud gebruikt, doet hij dat om heel persoonlijk te roemen in de genade van God en in de liefde van de Heer Jezus. Apostel heeft het alleen maar over zichzelf, voor zover hij het heeft over wat God gedaan heeft in zijn leven en wie de Heer Jezus voor hem is. Ook vanuit de tekst van vanmorgen krijgen we een machtig getuigenis te horen dat het leven van Paulus een leven uit en met Christus is geweest. Nu kun je dat getuigenis heel gemakkelijk ontkrachten door te zeggen: ja hoor, hoor nou eens, wat er in die tekst staat is allemaal mooi en aardig, maar ik ben Paulus niet. En dat is natuurlijk waar. Het zou aan de ene kant van een gevaarlijke vorm van hoogmoed getuigen wanneer je zou denken dat je Paulus bent. Zoals je vandaag theologen kunt horen beweren dat ze zelfs verder zijn dan Paulus. Toch zit er ook een andere kant aan. We mogen God in Paulus verheerlijken, maar we moeten hem zelf niet op een voetstuk plaatsen. Is het eigenlijk wel zo bijbels om van het leven van de apostel een soort heilig leven te maken? Een onbereikbaar ideaal? Een onbereikbaar ideaal voor de doorsnee christen? Als de apostel Jacobus van Elia zegt dat hij slechts een mens was zoals wij, geldt het dan niet voor Paulus? Nergens geeft Gods woord aanleiding om te denken dat de apostel Paulus een supermens of een superchristen is geweest. De Bijbel getuigt er juist van dat alles wat hij had en alles wat hij was alleen te danken is geweest aan de overvloedige genade van God. Het geheim van Paulus' leven is eenvoudig geweest dat hij zo met Christus leefde dat Christus in hem leefde. Dat is de reden waarom de apostel in Filippenzen 3 vers 17 met alle vrijmoedigheid heeft kunnen zeggen: wees allen mijn navolgers, broeders. Nee, niemand van ons hoeft te denken dat hij of zij Paulus is. Maar verlangen te zijn als Paulus, omdat Jezus in hem leefde, dat mag wel. Want diezelfde Heer Jezus, die aan Paulus die geweldige diepe rust en vrede gaf, die leeft vandaag nog. Diezelfde Heer Jezus, die ernaar verlangde om in Paulus door zijn geest te wonen, zodat God groot gemaakt werd in zijn leven, die verlangt vandaag hetzelfde te doen in u, in jou en in mijn leven. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Paulus is al lang gestorven, maar Jezus leeft. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot een eeuwigheid. Wat Jezus aan Paulus wilde geven, wil hij ook aan u, aan jou en aan mij geven. Want de Heer Jezus is niet veranderd. En God de Vader is niet veranderd. En de Heilige Geest is niet veranderd. Zodra je zegt, ik ben Paulus niet, om je zo te verontschuldigen voor een minder radicaal of misschien zelfs wel lauw of flauw christenleven, doe je God en zijn woord tekort. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, via Filippenzen 3, wees allen Paulus navolgers. En daarom, gemeente, wanneer de apostel Paulus kon en mocht zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, dan mag en kan ook ieder kind van God dat vandaag hem nazeggen. Want de drie-enige God is niet veranderd. Het ligt niet aan God als wij niet leven op het niveau van Paulus. Het ligt ook niet aan de kracht van God. Aan de kracht van Gods genade. En weten jullie waar het bij ons zo vaak op vast zit? Weet u wat we bekeerd en onbekeerd zo verschrikkelijk hard nodig hebben? Dat we allemaal, stuk voor stuk, voor het eerst en opnieuw heel diep leren buigen voor Gods genade. Gods genade in Christus openbaar geworden. Leren buigen. En als het hierover gaat, dan moeten we goed opletten. Want hoe begint de apostel Paulus onze tekst? Steekt hij met zijn borst vooruit, zijn duim achter zijn vestzakje. Zoveel mensen, hoor mij nou eens. Ik vermag dan toch maar alles. Ja, natuurlijk. In hem, die mij kracht geeft. Maar toch, blaast de apostel zo hoog van de toren? Hij begint heel anders, gemeente. Let op de toon. Want het is ook hier de toon die de muziek maakt. En wat is dan het eerste dat de apostel zegt? Ik heb geleerd, zegt hij. En als hij dat zegt, dan gebruikt hij in het Grieks een woord dat aangeeft dat het allemaal maar niet vanzelf is gegaan en vanzelf is gekomen. Eigenlijk wil het woord dat hij gebruikt zeggen, ik heb geleerd in een leven van sterven aan mezelf. Ik heb geleerd in een leven van overgave en prijsgeven aan de Heer Jezus. Ik heb geleerd. Kun jij dat straks nu ook zeggen aan het einde van dit jaar? Kon de Heere wat aan u kwijt, aan mij kwijt? Is mijn leven dit afgelopen jaar een biddend leven geweest? Een ontvangend leven naar God toe? Bij God de Vader is een overvloed van genade te vinden voor verloren zondaren. Bij God de Zoon is een oceaan van reddende liefde en genade te vinden. Bij God de Heilige Geest is een stroom te vinden van reinigende en heiligende kracht. Bij de Heere onze God is overvloed. Maar kon God het kwijt? Of waren we druk met onszelf? De een heeft zich net ingewerkt in zijn of haar nieuwe job. Een ander is er net uitgewerkt. De een genoot voorspoed. De ander kreeg alleen maar tegenslag te verwerken. Het ene gezin gaf God in een kindje dat geboren werd een nieuw pand van zijn liefde. In een andere familie werd het geloof beproefd door het heengaan van iemand die ons zeer lief was. Voor sommigen van ons stapelden de zorgen zich op. Terwijl anderen zich in hun voorspoed zijn gaan afvragen, kan dit wel zo doorgaan? Kan het wel zo blijven? Wat zou ons als gemeente van Christus binden, broeders en zusters, als alleen de dagelijkse omstandigheden, alleen dit leven zou uitmaken of we gelukkig waren of juist niet? En als we alleen voor dit leven in onze wereld geleefd hebben, waarin hebben we ons dan onderscheiden van de wereld waarin we leven? Wanneer we alleen maar van de uiterlijke omstandigheden afhankelijk zijn geweest, als ons leven dit jaar daarmee gelijke tred heeft gehouden, daarmee op en neer is gegaan, waarin zijn we dan toch gemeente van onze Heer Jezus Christus geweest? Blijft het zo akelig stil in de gemeente, zo hol en leeg, omdat God niet onder ons woont, omdat God niet kan wonen in uw, in jou en in mijn hart? Beseffen we vanmorgen wel dat God totaal andere maatstaven aanlegt dan wij doen? Eenmaal zullen we verantwoording moeten afleggen voor ons leven. En als je niets anders hebt te zeggen, van ik heb toch hard gewerkt, ik heb toch goed mijn best gedaan, ik heb behoorlijk goed meegeleefd in de kerk, ik heb meegedaan met de activiteiten, ik heb regelmatig in de Bijbel gelezen, ik heb met regelmaat van de klok mijn gebeden opgezegd, dan is dat niet genoeg. Hij vraagt ons leven. Hij vraagt ons hart. Maar wat een vreugde wanneer je vanmorgen door de Heilige Geest mag en kunt zeggen, ik heb geleerd. Want alles wat God mij gaf aan lief en leed, aan voorspoed en tegenspoed, het heeft me op de knieën gebracht. Alles, alles heeft de Heere willen gebruiken om mij te verbreken, om mij te vullen met God. Ik heb geleerd. Dat ziet de apostel aan het eind van zijn leven. Daar is intussen wel heel wat aan vooraf gegaan. Vroeger, toen Paulus nog jong was en nog Saulus heette, zag hij dat bepaald niet. Weet je wat hij toen zei en zong? Wat toen het refrein was van zijn levenslied? Niet, ik heb geleerd, maar ik ben geleerd. Wat hij allemaal wel niet bereikt had in zijn jonge leven. Geweldig. Notabene de aandacht van de hele theologische wereld in Jeruzalem in die dagen, die ging uit naar Saulus. Tjonge, wat is die knap, wat is die ijverig en ernstig en godsdienstig. Een dominee met allure, een ster aan het firmament. Volgens de meeste mensen in zijn tijd had Saulus in zijn jonge leven zo ongeveer alles bereikt wat er maar te bereiken viel. Jong, geleerd en geëerd. Geleerd zijn, intellectueel hoogbegaafd zijn, daar offeren we ook vandaag alles aan op. Zelf heb ik alleen lagere school gehad, maar mijn kinderen, ze moeten vooruit, hoger op. Want wanneer je in onze tijd niet kunt zeggen, ik ben geleerd, ach, dan tel je niet mee. Dan lig je eruit. Oh, ik hoop toch zo dat mijn kinderen, vult u maar in. Maar wat arm en leeg, wanneer we vanmorgen niet anders weten uit te brengen dan, ik ben geleerd. Want weet je wat er met Paulus gebeurde, toen de Heer Jezus op de weg naar Damascus zijn leven binnenkwam? Weet je wat er toen gebeurde? Toen heeft Saulus het voorgoed afgeleerd om te zeggen, ik ben geleerd. Hij vertelt ons dat in diezelfde brief. Alles wat mijn winst was, zegt hij, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, hij gaat nog een stap verder. Voorzeker, horen we hem zeggen, ik acht zelfs alle schade. Waarom? Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles. En je ziet Paulus als het ware wijzen met een wijds gebaar prijsgegeven en houdt het voor vuilnis. Opdat ik Christus mogen winnen. Weet je wat Saulus leerde, gemeente, toen Jezus in zijn leven kwam? Dat hij met al zijn geleerdheid en al zijn bijbelkennis nog helemaal niets was en niets wist. En toen is hij van de grond af aan begonnen opnieuw te leren. Toen heeft hij Christus leren kennen in een levenslang proces. En van de dag af dat de Heer Jezus door de kracht van de Heilige Geest het leven van Saulus ondersteboven heeft gekeerd, is hij gaan leren om met de omstandigheden waarin hij verkeerde genoegen te nemen. In een levenslang proces. Want dat leerde de apostel Paulus niet op één dag. Dat heeft hij niet geleerd in een paar dagen van intense geestelijke worsteling in Damascus. Nee, daar heeft hij zijn hele leven over gedaan. En dat is ook belangrijk om te weten. Want helaas kom je nog alles mensen tegen die alles al lang geleerd schijnen te hebben en niets meer behoeven te leren. Maar dat klopt niet, dat deugt niet. God maakt van ons geen kant-en-klaar christenen die zo zijn heerlijkheid kunnen binnenschuiven. De Heer leert zijn kinderen zolang ze hier op aarde zijn. En daarom heb je je altijd in het geloof af te vragen, leer ik wel, groei ik wel? Heb ik dit jaar geleerd om God meer en meer te aanbidden in voorspoed? Heb ik dit jaar geleerd om dieper en dieper voor God te buigen in tegenspoed? Is de Heer Jezus voor u en jou en mij groter en groter geworden in alles en door alles heen? En ben ik zelf kleiner en kleiner geworden? Weet u wat de apostel Paulus hier letterlijk zegt, gemeente? Hij zegt: ik heb geleerd vergenoegd te zijn in wat ik ben in mijzelf. Kijk, wanneer je de Heer Jezus hebt leren kennen en door Jezus de Vader, wanneer de Heilige Geest in je woont, dan maakt wat je hebt niet langer de rijkdom uit van je leven, maar wie je bent. Zonder een levende band met de Heer Jezus kun je denken dat je alles hebt. Maar in feite sta je met lege handen. Wat baat het de mens als hij de gehele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Bedenk, gemeente, jonge mensen, buiten hem is geen leven. Als Jezus leeft in je hart, wanneer je door de genade van de Heilige Geest alleen op hem leerde vertrouwen, als degene die je met God verzoent, als degene die een vertorend schepper voor je gemaakt heeft tot een liefhebbende Vader in de hemel. O, dan heb je niet alleen alles in hem, in de Heer Jezus, maar dan ben je ook alles wat God met je leven bedoeld heeft. Jonge mensen, jonge lui, vooral in de tienerjaren, kun je zo op zoek zijn naar jezelf. Er kunnen er zomaar van die momenten zijn waarop je zegt: ach, ik ben eigenlijk helemaal niets. Wie ben ik? Wat beteken ik? Wie geeft er eigenlijk om mij? En dan komt vanmorgen de Heer Jezus naar je toe. Wil je van mij leren, zegt hij. Wil je van mij leren dat jouw leven zoveel waard is, dat ik ook voor jou aan het kruis wilde gaan? Wil je leren dat jij alles mag zijn en alles mag betekenen door mij? Kom maar, zegt Jezus. Je zit zo dicht bij de waarheid. Want in de crisis waarin jij leeft, heb je tenminste één ding leren zien. En dat is: zonder mij ben je inderdaad niets. Zonder mij kun je inderdaad niets. Hier ben ik, zegt Jezus. Met mij, in mij. Ik bied je een leven aan waarin je er mag zijn voor God, omdat je geborgen bent in mij. Stel je voor, jongelui, waar je anders radeloos in de put zou zitten en ontzaglijk down zou zijn, omdat je hele leven af en toe in elkaar lijkt te storten. Dan hoeft dat niet meer, wanneer Jezus door zijn geest in je hart woont. Want dan mag en dan kun je zeggen: hoe moeilijk het ook is, ik heb altijd de Heer Jezus nog. Dan zit je misschien moe en down weggedoken over je boeken. Je pakt je Bijbel en dan komt het woord binnen. Komt de Heer Jezus als het ware de kamer binnenlopen. En door de Bijbel heen zie je hem. En dan weet je het weer. Aan u, mijn heiland, heb ik genoeg. Meer dan genoeg. Want Jezus geeft altijd om mij. Hij heeft mij eindeloos lief gehad. Hij heeft mij van al mijn zonden verlost. Hij heeft mij van mezelf verlost. Hij heeft voor mij aan het kruis verdiend dat ik weer een Vader in de hemel heb. Hij heeft aan het kruis verdiend dat de Heilige Geest in mij woont en mij doet denken aan Jezus. En midden in je down zijn rijst er een loflied op in je hart. Een loflied voor hem. Of misschien zijn de omstandigheden juist heel anders bij je. Je beleeft duizelingwekkende hoogtepunten van succes. Momenten waarop het wel lijkt dat iedereen voor je zal applaudisseren. Vroeger zou je er bijna high van geworden zijn, maar nu niet meer. Nu mag je zeggen: het is iets anders wat mij gelukkig maakt. Het is iemand anders die mij gelukkig maakt. Jezus. Ik heb de eer van mijn Vader aan een ander. Ik heb de eer van mijn leven aan een ander. Aan hem mogen geven. En gelukkig ben ik erachter gekomen: mensen kunnen mij nooit zo gelukkig maken als Jezus dat kan. Nou, gemeente, Paulus kende dat. Ik weet, zegt hij. Eigenlijk zegt hij: ik versta de kunst. En wat is er zo bijzonder? Het bijzondere is niet dat Paulus in zijn leven armoede heeft gekend. Armoede heeft hij gedeeld met miljoenen mensen. Maar zoveel mensen gaan vloeken, gaan God de schuld geven in hun armoede. Paulus niet. Hij heeft de kunst geleerd om in zijn gebrek toch rijk in zijn God te zijn. Ja, En weet je waarin het leven van Christus nog veel heerlijker door Paulus heen naar buiten straalt? Apostel heeft niet alleen bittere armoede, maar ook geweldige overvloed gekend. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Zo lezen we in vers 12 van hoofdstuk 4. Iemand die niet anders dan armoede heeft gekend, die weet niet beter. En iemand die niet anders dan overvloed heeft gekend, die peilt er vaak de leegte van. Maar de apostel Paulus zegt dat hij beide gekend heeft. Dat maakt het toch wel anders. Dat zien we toch ook om ons heen. Niemand gaat meer op in de rijkdom en de jacht naar luxe en welvaart als degene die alles van de grond af aan heeft moeten opbouwen. Arm geweest en rijk geworden. Het schijnt dat zulke mensen er nooit genoeg van kunnen krijgen. En omgekeerd. Voor niemand is het bitterder om gebrek te lijden dan voor iemand die het heel goed heeft gehad. Wat kost het de moeite om terug te moeten? Ook al is het maar een paar procenten. Wat kun je dan ervaren hoe je hart aan de uiterlijke dingen kan hangen? En notabene gemeente, Paulus wist van allebei. Zijn leven is niet het kalme leven geweest van een teruggetrokken studeerkamergeleerde. In 1 Korinthe 4, vers 11 wordt het tipje van de sluier opgelicht. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. En even verder, we zijn als het uitvaarsel der wereld geworden, als alle voet veeg tot op dit ogenblik toe. Aan de andere kant maakte de apostel het ook mee dat hij gastvrij onthaald werd door rijke mensen. Juist in Filippi was hem dat overkomen. De Heere opende het hart van Lydia en zij opende toen haar hart en haar huis voor Paulus en zijn medewerkers. Juist van de gemeente van Filippi heeft Paulus zoveel hartelijkheid ondervonden. En het was juist deze gemeente die Paulus naliep om hem te verzorgen met geld en goed. Meestal is Paulus op dit punt heel erg voorzichtig geweest. Maar wat de Filippenzen betreft is de apostel goed van vertrouwen. En met een dankbaar hart aanvaardt hij de gave van deze gemeente als vrucht van Jezus' werk in deze gemeente. Want Paulus is geen Grieks askeet geweest die voor alles wat boven een stukje droog brood en een slok water uitging bedankte. Nee, omdat God het gaf. Om Jezus wil kon de apostel overvloed aanvaarden. Met vreugde en in dankbaarheid. En zo heeft Paulus het mogen leren. In gebrek heeft Jezus mij oneindig lief. En in overvloed heeft hij mij oneindig lief. Gebrek en overvloed zijn niet langer doorslaggevend. Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in mijzelf. In mijzelf, en dat moeten we goed verstaan. In mijzelf. Dat is het ideaal van veel mensen, ook al in Paulus' dagen. Als je zelf aan jezelf genoeg hebben, in jezelf alles vinden wat je nodig hebt. Een God zijn voor jezelf, in het diepst van je gedachten. Paulus gebruikt eigenlijk datzelfde woord, in mijzelf. Maar wat een wereld van verschil. Want Paulus had genoeg aan zichzelf, omdat hij niet meer van zichzelf was. Omdat hij het eigendom was geworden van de Heer Jezus. Met lichaam en ziel. Zijn ik was het grote ik van de Heer Jezus geworden. Zijn leven was een stervend leven aan zijn eigen ik. En een opstandingsleven van Jezus' grote ik. En daarom kon Paulus zichzelf blijven onder alle omstandigheden. Niet omdat hij geen menselijk gevoelsleven heeft gekend of zo. Want wat kon zijn emotioneel leven er zijn, fel als het om het evangelie ging, diepe bewogen als het om de verloren zondaar ging. De liefde van Christus dringt ons, zo lezen we in 2 Korinthe 5. De apostel is geen koud stuk onbewogen beton geweest. Nee, het geheim van zijn leven is in één woord te spellen. Christus. Ik vermag alle dingen in hem, die mij kracht geeft. Paulus heeft alles aan Jezus te danken gehad. Aan Jezus, die armoede en rijkdom gekend heeft als geen ander. Hij was thuis in de heerlijkheid bij zijn Vader in de hemel. Hij heeft deze heerlijkheid verlaten om in een kribbe geboren te worden en aan een kruis te sterven. Over het woord van de apostel Paulus in Filippenzen 3, wees alle mijn navolgers, komt dat andere woord te staan uit Filippenzen 2 vers 7. Laat die gezindheid bij u zijn en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En heel zijn leven is de heiland volmaakt genoeg geweest in zichzelf en heeft hij de eer van zijn Vader op het oog gehad. Wie heeft er ooit zulke diepte en hoogtepunten gekend als Jezus? De ene keer was het Hosanna, de andere keer, een week later, werd het kruis hem. Ik vermag alle dingen in hem. Dat is meer dan dat Jezus het voorbeeld is. Ten slotte zegt de apostel Paulus niet, ik vermag alle dingen door het voorbeeld van de Heer Jezus dat ik voor ogen heb. Nee, het is in hem. Het is de geest van de Vader en van Jezus die in Paulus woont. Jezus belofte toepast. Jezus voorbeeld nabijbrengt. Leven wij ook zo in hem, met God? Misschien zeg je, als ik eerlijk moet zijn, nee. Of misschien maar heel weinig. Wat is onze tekst dan een geweldige bemoediging en aansporing. Ik heb geleerd. Dat zegt de apostel Paulus, de allerminste van de apostelen, de grootste der zondaren die de gemeente vervolgd heeft. Als Paulus het kon leren, dan kan ik het toch ook leren. En de Heilige Geest, de grote leermeester, zegt, vertrouw dat aan mij toe. Ik leer je sterven aan jezelf. Ik laat Jezus in je opstaan. Ik verenig je met Jezus en door hem met de Vader. De Heilige Geest is de leermeester. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En met deze belofte mogen we overmorgen het nieuwe jaar ingaan. Zal van hem zijn wegen leren. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 25, de versen 2, 4 en 7. Laten we samen danken en bidden. In de voorbeden willen wij denken aan de familie Wieringa Oost-Indië. Een aantal mensen van jullie kennen haar nog. Pauline Oost-Indië, zij is jaren geleden lid geweest van onze gemeente. Zij is getrouwd geweest met Cor Wieringa, bekend bij de hoop. En ons bereikte van de week het bericht dat zij op 43-jarige leeftijd is overleden. Omdat zij ook voor een aantal mensen van ons nog een plaats in het leven heeft gehad, willen we ook haar in de voorbeden, willen we haar familie in de voorbeden opdragen. We willen ook danken met de familie Hartman de Rijke voor de geboorte van Emily. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heren in de hemel, we hebben heel veel gehoord deze morgen. Er is veel op ons afgekomen. Misschien heel confronterend. Maar misschien ook als een bemoediging. Als een bevestiging. Heren, als we in ons leven kijken, dan, ja, Heren, dan moeten we u belijden dat we zo vaak tekortschieten in het leven met u. Dat we vaak zo druk zijn met onszelf, met ons eigen leven. Het leven van elke dag kan soms ook zoveel vragen. Maar Heren, dan weten we ook dat u op ons wacht met open armen. Dat u uw liefde aanbiedt in Christus. Dat we ons leven in zijn handen mogen leggen. En dat we met hem mogen leven. Hem mogen volgen. Hem mogen dienen. Hem gehoorzaam mogen zijn. Maar ook, Heren, dat we gaan zien wie u werkelijk bent. En ook mogen gaan zien wat u ons wilt geven. We hebben daar iets van gezien in het leven van Paulus. Wat het voor hem betekende. Hoe zijn leven anders werd toen hij tot bekering kwam. Hij leerde rust en vrede kennen in zijn leven. Hij vond houvast in zijn leven. Maar bovenal ontving hij vergeving van zonde. Werd hij bevrijd uit de macht van de zonde. Zijn leven werd totaal anders. Van een volgeling, van een vervolger, werd hij een volgeling. Dank Heren dat u door uw woord zoveel geleerd hebt in hem. Maar het allergrootste voorbeeld is het leven van de Heer Jezus. Die kwam naar de aarde. Die kwam om hen die in de duisternis leven tot het licht te brengen. Die kwam om zijn leven te geven op het kruis van Golgotha. Die kwam om ons te redden. O Heere, dank voor die geweldige boodschap. Die boodschap die nog steeds gehoord mag worden. Ook vanmorgen weer. Heere, dank dat we zo met u op weg mogen gaan. Ook straks weer een nieuw jaar in. Ook als jonge mensen. Heere, we willen ook voor hen in het bijzonder bidden. Ook voor hen is het vaak moeilijk om in deze wereld ook te laten zien wie u bent. Er wordt zoveel gevraagd van hen in velerlei opzichten. Heere, wilt u ook hen ieder geven wat nodig is? U kent ze misschien ook. U kent ons, Heere, zoals we hier zijn met allerlei zorgen, met allerlei problemen, met allerlei pijn en verdriet. Heren, we willen daarvoor bidden. We hebben dat ook vanmorgen gehoord, dat we het ook bij u mogen brengen, in uw hand mogen leggen. En zo mogen we ook het verdriet voor u neerleggen, Heren, wat is gekomen in het gezin van de familie Wieringa, waar moeder op zijn jonge leeftijd werd weggenomen. Heren, ook ons, laat het weer zien hoe kwetsbaar het leven is. Er werd leven genomen, maar er kwam ook nieuw leven in het gezin van de familie Hartman. En met elkaar als gemeente willen we ook u danken, Heren, voor het nieuwe leven wat zij mochten ontvangen in hun dochter Emily. Geef ook hen als ouders wijsheid, kracht, inzicht, ook in de opvoeding van hun dochter. Om ze ook te brengen, te mogen brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Heren, als we bidden voor de noden in de gemeente, dan willen we in het bijzonder toch ook stilstaan bij het leven van broeder Hogendoorn en zuster van Wijk, die zo ernstig ziek zijn. Heren, u weet wat dat kan en wat het betekent, ook voor hen die om hen heen staan. Heren, wilt u maar genade geven in hun leven, in deze fase van het leven. Wat kan het soms moeilijk zijn en zwaar als de pijn overheerst, als onze gedachten misschien helemaal niet meer gericht kunnen worden op u door de invloed van medicijnen. Heren, we willen zo hun levens en allen die om hen heen staan ook aan u opdragen. En zo danken we, Heren, voor dat wat u wilt geven. We bidden ook voor onze samenleving. Heren, er zijn er velen die voorbij gaan aan het evangelie. Velen die leven zonder God. En daarom, Heren, Paulus die kende maar één ding. En dat was de liefde van Christus drong hem om het evangelie bekend te maken. Laat het ook onze drang zijn. Zijn naam bekend te maken. En dat mag straks weer als de Alpha-cursus starten. En dan bidden we ook, Heren, dat velen zich zullen aanmelden. En ook daar mogen horen van wie u bent, voor wie u wilt zijn en voor wat u wilt geven. En zo, Heren, mogen we deze dienst afsluiten. U dankend voor uw liefde en genade. Amen. Voordat we het slotlied gaan zingen, worden eerst onze gaven voor het onderhoud van de gebouwen en het jeugdwerk binnen onze gemeente ingezameld. En van harte beveel ik die collecte bij u aan. preek die ik vanmorgen mocht lezen was van dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. De Heere zendt ons vanmorgen heen met de volgende woorden. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.
naar je zin.